Zeg nog eens iets, wat was dat?
Gainako.
Gainako van?
Etran Finatello.
En ze gaan nog even door. Ja. Uit Niger, een collectief van Wodabe en Touareg.
Precies.
Op Radio Centraal op zaterdag in de redactie. En die Touareg en Wodabe, die spreken verschillende talen.
Ja.
Toch verstaan ze hier elkaar of...
Ze zingen,
is dat een
ja.
jam-sessie?
Er zijn nummers in het Tamashek en er zijn nummers in het Fulfulde. Maar het is heel grappig. Ja.
Dus Tamashek is de taal van?
Van de Touareg.
En Fulfulde van de...
Van de Wodabe. Ja, van alle peul.
Ja.
Het is heel grappig. Normaal spreken Touareg geen Fulfulde. De Wodabe spreken wel makkelijker Tamashek. Maar de eerste keer dat ik die groep zag, was het voor mij heel grappig om de Touareg in het achtergrondkoortje... in het Fulfulde te horen meezingen.
Dus je hebt ook de taal geleerd, hè?
Het Fulfulde, ja. Daar kan ik mij behoorlijk in behelpen, ja. En als je zo'n paar weken in de Broekse zit en er spreekt niemand Frans, dan gaat het wel vrij snel voor.
Maar veronderstel dat je geen niks hebt om iets aan vast te knopen. Ik bedoel, als je Spaans leert, zit nog redelijk wat Frans in en zo. Dus de Europese talen hebben wel bepaalde...
Nee, maar het is niet zo heel moeilijk. En ik vind het een heel mooie taal en dat helpt natuurlijk ook altijd wel, hè?
Ja. De nomadische veeteelt, daar wilde je nog een keer over hebben, hè?
Ja.
Zeg eens wat wij er allemaal van denken.
Wat wij er allemaal van denken, over het algemeen...
Wel, dat zijn zoveel mensen die met hun koeien rondlopen. Zo,
ja. Of dat is exotisch en dat is iets waar dat toeristen naar gaan kijken, maar dat zal wel uitsterven, zo, hè. Nu, waarschijnlijk zal dat helemaal niet uitsterven, want het is de enige manier om op een rendabele wijze iets te doen met halfdroge gebieden. En er komen alsmaar meer halfdroge gebieden, hè, als ik dan de officiële lezing mag geloven. Dus we zullen de kennis en de techniek...
Die klopt niet, zei je daarnet.
Nee, dat weet ik. Maar enfin, ik bedoel, dat is de denkfout in het algemeen discours natuurlijk. Als je zegt dat er steeds meer halfdroge gebieden komen, dan zullen de kennis en de technieken van die nomadische veetelers alsmaar belangrijker worden. Want je kunt op een andere manier niks doen met die gebieden dan door mobiel te blijven. En ja, die mobiliteit is zo'n beetje het hete hangijzer. Hè? Mensen stellen grenzen in en hebben dan graag dat mensen binnen die grenzen blijven. Een probleem in Niger is nu ook veel privatisering die de mobiliteit verhindert. Privatisering van grote stukken grond door mensen die dan een range oprichten, die dan zeggen van ja, wij gaan hier aan een moderne, intensieve manier van veeteelt doen, maar dat lukt gewoon niet. En vanuit wetenschappelijke kringen...
Dus je hebt enerzijds die mijnactiviteiten die je daar krijgt, waar er dus concessies gegeven worden, en dat gaat over, ik heb er ook iets van gelezen, dat gaat over wel zeer grote gebieden.
Ja.
Maar daar mogen ze dan nog in trekken voorlopig, veronderstel ik.
Daar mogen ze inderdaad in trekken.
Ja. En anderzijds heb je dan dus eigenlijk door de bevolkingsgroei het opschuiven naar het noorden.
Naar het noorden van de landbouwgrens. Ja, dat is al langer. Nu, in 1961 is er in Niger al wettelijk vastgelegd dat er een grens moest zijn aan die landbouwgroei. Ja. Dus dan is er zo'n lijn getrokken en daar mocht de landbouw dan niet overheen. Maar dat is natuurlijk toch gebeurd. En ook vaak met hulp van hieruit.
Ja, de taalgrens denken maar al.
Ja. Van het zuiden naar het noorden.
Ja,
hè.
Ja.
En vaak ook met hulp van buitenlandse steun. Hè. Het afgelopen jaar hebben we ook niks anders gehoord dan...
Ik vind het wel eigenaardig dat 1960 zei, dat dat toen al...
1961.
Ja, dat dat toen al gebeurd is. Dat men er toen al... Ja, aandacht voor had.
Ja, maar dat is dan ook alleen maar in naam gebeurd. Hè? Dus...
Ja, maar toch geen probleem was waarschijnlijk toen.
Tja. Ja. Er heeft niemand zich veel van aangetrokken.
Maar het is een wet of zo?
Ja, dat is zeker een wet. Maar die is al lang overschreden en je kunt dan moeilijk dat weer terugschroeven natuurlijk. Hè?
Ja, dus boven die grens zit er al veel landbouw.
Ja, heel veel.
En waar ligt die grens ergens?
Goh, ja, dan zou ik een breedtegraad moeten opzoeken.
Ja, oké. Okay. Ja, dat zegt ook de luisteraars ook niks natuurlijk.
Nee, ik krijg altijd een beetje, als ik zo dingen lees over de landbouw. Het mag niet ten koste gaan van andere bevolkingsgroepen natuurlijk. Ja. En dat is in dit geval toch wel degelijk gebeurd.
En in welke zin gaat dat ten koste? Want dus die gebieden zijn dan niet meer beschikbaar voor de grazers?
Ja. Veel mensen denken van, oh, er is daar niks, hè, omdat het geen privébezit is. Maar ja, het is niet omdat dat geen privébezit is, dat daar niks is natuurlijk. Die weidegronden worden wel degelijk gebruikt. En als die niet meer beschikbaar zijn, ja, dan moeten die nomaden altijd maar verder in het noorden blijven. En dat zijn de schralere gebieden.
Ja.
Wat vroeger de beste weidegronden waren, dat is door nieuwe technieken en door hulp vanuit Europa en de Verenigde Staten, dat zijn allemaal akkers geworden.
Mm-hmm. Nu, het punt dat je maakt, ik zag ook, je verwees ergens naar een artikeltje in Jingo, www.jingo.net.
Ja, dat is de website van het Woldabe collectief.
Ja.
Een collectief van Woldabe verenigingen. Dat heet Jingo.
L'élevage est en effet une des forces économiques majeures du Niger.
Dat zal zeker zo
zijn. Zeg het in het Frans, Niger?
Niger.
Of Niger, pardon.
Mm-hmm.
Ja, leg dat eens uit. Waarom is dat zo? Waarom is die de kweek van koeien een van de belangrijkste economische bijdragers van Niger?
Veeteelt is het tweede economische pijler, na uranium.
Mm-hmm.
En 80% van de veeteelt is nomadische veeteelt.
Ja, voilà, maar ik denk dat dus die niet echt in de BNP-cijfers zit. Of
ja,
wordt dat op een of andere manier wel verrekend?
Ja. Er is heel veel export, hè.
Mm-hmm.
Vee wordt geëxporteerd vanuit Niger, dat is een belangrijk exportproduct.
Formeel, dus met... Ja. met dat zit ook in, zeg maar, de financiële...
Ja.
Ja. En hoe gaat dat dan? Want dat zijn dan die Wodabi en die Tuareg die dat dan doen? Of?
Ja, die komen naar centrale punten waar markten zijn. Abalak bijvoorbeeld, het stadje Abalak. Daar, mm-hmm. En daar komen dan mensen vanuit Nigeria bijvoorbeeld met grote trucks. En die komen daar dan koeien kopen. En dan verdwijnen die koeien richting Nigeria.
Ja. Dus, ja. Echt, maar die worden dan dus wel voor, is dat dan in Nigeria voor vlees?
Ja.
Voor vlees? Ja. Het is wel eigenaar dat er daar uit bijna de Sahara export van vlees is naar Nigeria.
Ja, maar vandaar dat er ook, zeker vanuit wetenschappelijke kringen, enorm veel respect is gegroeid voor die nomaden die in zo'n schraal gebied zo'n enorme mm-hmm. productie op gang weten te houden. En dat vanuit die hoek vaak stemmen klinken om die mensen te ondersteunen. En te ondersteunen door hen te helpen met hetgeen wat ze al doen. En niet door daar programma's te gaan implementeren met theorieën van buitenaf die helemaal niet kloppen voor die gebieden. Ja, je kunt niet productiever zijn dan dat die mensen het al zijn. Die zitten daar al honderden, duizenden jaren. En die weten echt wel wat dat ze daar moeten doen. Er is bewezen dat een range in zo'n gebied veel minder productief is dan de traditionele systemen. De traditionele systemen zijn 3 tot 10 keer productiever. Dus je moet daar helemaal geen range gaan installeren.
Hoe druk je dat dan uit, 3 tot 10 keer productiever? Op zich is dat ook een westerse manier om het uit te drukken.
In productie van vlees en melk.
Per oppervlakte?
Per oppervlakte. Dus het installeren van een range daar...
Ja, hoe moet het dan gaan eigenlijk, zo'n range? Ik bedoel, ze zetten daar paaltjes in een omheining, tot zover snap ik het, en dan...
Ja, en daar zitten dan meestal 1 of meerdere putten in die vanaf dat moment dan geprivatiseerd zijn. En, en dat is meestal het hoofddoel van zo'n range. De mensen die zo'n range instellen, weten ook wel dat ze het niet beter kunnen doen. Maar ja, om het simpel voor te stellen, pak dat er een gebied is waar 100 mensen wonen, en plots krijgt een klikje van 10... het alleenrecht op de helft van het gebied. Dat is nu extreem gesteld. Natuurlijk gaan die 10 het dan heel goed doen. Maar het gaat wel ten koste van die anderen, want die moeten nu met z'n 90 op de overige helft van dat gebied zitten. En dat is zo'n beetje wat er nu aan het gebeuren is in Niger. Dus dat zijn niet eens nomaden, hè. Dat zijn rijke mensen uit de stad die denken van, oh, we gaan beleggen in vee, want dat is een interessant exportproduct. Die krijgen dan op de een of andere manier via gesjoefel en gesjoemel het recht om ergens 1000, 2000, 20.000 hectare af te bakenen. En daar mag dan verder niemand meer in. Maar dat is een ramp voor de mensen die gewend zijn om door dat gebied te trekken natuurlijk.
Ja.
En zij kunnen uiteraard goede cijfers voorleggen. Dat is niet zo moeilijk. Maar als je ziet, dat draagt natuurlijk niet bij tot het onderdrukken of het oplossen van de armoede. Integendeel, dat verhoogt de armoede in dat gebied.
Ja, want als zij dan zo'n relatief klein gebied hebben met een ranch waar dan de put ligt, die in principe door een veel groter gebied gebruikt wordt, gebruiken ze eigenlijk de bronnen van een veel groter gebied dan waar ze voor verantwoordelijk zijn. Ja.
Maar ja, wie heeft de recht op dat gebied? Het probleem is ook, alles is daar van iedereen, plus sommige gebieden liggen soms jaren braak. omdat er toevallig niemand doortrekt of omdat het een goed jaar is en dat ze niet te ver hoeven uit te wijken.
Maar alles is van iedereen, formeel is het van de regering en als die dan corrupt is of zo. Is dat, want ik zie dat er nogal de geschiedenis in de jaren 90 en zo, politiek was nogal tumultueus met de staatsgrepen. En,
ja, dat is allemaal nogal...
Maar het is wat beter geloof ik, of heb ik dat verkeerd? Want er waren toch wel wat verkiezingen die dan toch democratisch zouden geweest
zijn. Er zijn verkiezingen geweest, in het najaar van 2004, hè? Dus vlak na dat verschrikkelijk slechte regenseizoen. En Tanja, die toen aftredend president was, is herkozen met veel beloftes van la lutte contre la pauvreté en dit en dat. Maar het eerste wat er toen gebeurd is, is die hongersnood in Niger, waarbij dus de regering heel lang heeft ontkend dat er een probleem was. En dat is ten eerste gebeurd, die ontkenning, omdat ze in de aanloop naar die verkiezingen zaten. Dus in september, oktober wilde niemand erkennen dat er heel weinig regen was geweest.
Ja.
En dan na de verkiezingen hebben ze dat vooral nog een tijd aangehouden, omdat ze zich aan het voorbereiden waren op Les Jeux de la Francophonie. Dat is zo'n enorm prestigieus evenement. Dat ging toen in het najaar van 2005 doorgaan in Niamey, in de hoofdstad van Niger. En ze wilden geen negatieve dingen horen zeggen over hun land. Dus dat is allemaal zo ontkend, tot het veel te laat was natuurlijk.
Was dat een soort Olympische Spelen of zoiets van Afrika? Of van de Francophonie?
Ja,
Afrika,
voilà, dat is van de Franstalige gemeenschap. Je hebt daar dan muziek en sport en zo'n beetje van alles.
Nu was er dan vooral slachtoffer, want je hebt het al over die nomadische volkeren gehad die dan verder trokken. Je hebt die 10, 15 miljoen inwoners... Er is een hongersnood. Zijn dat dan vooral de stedelingen of zijn dat de dorpelingen, de sedentaire mensen die daar vooral dan... dat zullen er doden gevallen zijn toen.
Ja, er zijn zeker wel doden gevallen. Nu, het ergste was het voor de landbouw. Want die hebben dat jaar een enorme klap gehad. Er was toen ook die sprinkhanenplaag in West-Afrika.
Ja. Maar dat ging zelfs tot Marokko of zo.
Dat was heel West-Afrika. Ja. Er waren veel sprinkhanen, denk ik.
Ja.
En daar was de hongersnood... het acuutst op een bepaald moment, maar het erge voor de nomaden is dat die hun dieren allemaal sterven. En als die dieren eenmaal dood zijn, dan hebben die geen economische basis meer. Dus er kwam op een moment wel voedselhulp op gang, maar die voedselhulp gaat natuurlijk naar de mensen en niet naar de dieren.
Ja.
En zelfs als die voedselhulp naar de mensen in het noorden gaat, dan nog is het heel moeilijk om die nomaden te bereiken. Want het gaat natuurlijk in de eerste plaats naar dorpen en naar steden. Mm-hmm. Ze gaan niet met een grote vrachtwagen met zakken rijst door de broessenhossen op zoek naar kampementen. Mm-hmm. Ze rijden naar een dorp en wie eerst daar is, die heeft een zak rijst. Dus dan kwamen die nomaden allemaal aanhollen, maar tegen de tijd dat zij er waren, was alles op.
Ja, ze kregen de laatste beetjes.
Ja, en toen heb ik veel mensen horen zeggen van kijk, nu zijn we het beu. We gaan een dorp stichten, want kijk, als er weer zo eens een ramp komt, dan krijgen we tenminste hulp. We weten wel dat dat helemaal niet goed is voor de dieren en zo, maar kijk, er doet niemand iets voor ons. Dus de enige manier om erkenning te krijgen...
Dat is de enige soort zekerheid die ze dan hebben in geval van noodsituaties.
Ja.
En daarom,
ja.
Nu, je had het over die randjes.
Ja.
Maar anderzijds heb je dus die nomadische veeteelt die wel belangrijk is voor de economie. Heb je dan een verklaring voor het feit dat ze dat niet kunnen... normaal gezien dingen die belangrijk zijn voor de economie, betekenen ook politieke macht, normaal gezien. Hè?
Ja. Ja, je hebt daar natuurlijk een soort van tegenstelling van belangen. Hoe moet ik dat uitleggen? Er zijn wel bepaalde tendensen in Niger die voor de nomadische veeteelt zijn. Hoor. Ik had het al over die grens die in 1961 gesteld was... Mm-hmm. En dan in de jaren 80 zijn ze begonnen met het opstellen van een code rural. En dat gaat dan vooral over rechten op land en water. En om conflicten te voorkomen en om te zorgen dat er een duurzame ontwikkeling is van de landelijke gebieden. En daarbinnen zijn ze nog steeds aan het werken aan een code pastoral. En dat is dan een stel wetten die specifiek gaan over de nomadische veeteelt. En het accent ligt daarin vooral op het behouden van de mobiliteit. Maar die code pastoral, daar zijn ze al 10 jaar aan het werken. Er zijn allerlei consultatieve processen rond geweest. En dat is enorm participatief. Er is zeer zeker input geweest vanuit de nomadengemeenschap zelf. Mm-hmm. Maar dat wordt altijd maar uitgesteld en uitgesteld.
Dat is toch geen politieke prioriteit dan, denk ik?
Ja, er zijn de mensen die die range maken, oprichten, dat zijn rijke, sedentaire mensen. En die willen natuurlijk geen wetgeving waarin staat dat de mobiliteit behouden moet blijven. Kan het hen schelen dat die mensen geen plaats meer hebben om rond te trekken met hun vee? Die mogen van in een diepe put vallen, die trekken zich daar weinig van aan. Dus daar heb je inderdaad een lobbying tegen de mobiliteit die vanuit de rijkere klasse komt.
Ja. Ik denk dat we hier gaan moeten het bij laten voorlopen. Ik hoop dat je nog een keer kunt terugkomen om het over algemene vergaderingen, niet te van Radio Centraal, maar van de Wodabe te hebben.
Ja, ja.
En nog een aantal dingen waar je zelf waarschijnlijk... nog over, want je hebt ook in je verslag over je familie en zo. We hebben er niet over gehad wie dat nu precies zijn.
Ah, en over de Afrikaanse Unie en de maatregelen.
Ah ja, de internationale politiek, ja.
Of, hè.
Maar dat zal voor volgend jaar zijn, vrees ik.